Goedemorgen, gemeente. Hartelijk welkom in deze laatste morgendienst van dit jaar, hè? Bijzondere zondag, de laatste zondag van het jaar. Gaat er iets mis? Ook een hartelijk welkom aan alle mensen thuis die via de techniek deze dienst met ons meebeleven op dit moment of op een later moment. Ik deel met u een aantal mededelingen van uw kerkraad. De bloemengroet. De bloemen van de Zuiderkerk gaan als dank voor de goede zorgen naar koster Meindert Huigen en hier van de Adventkerk naar koster Rob van Oostveen. De eerste collecte vandaag is bestemd voor de kerk, de tweede voor de financiële hulp binnen de eigen gemeente. De deurcollecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. Vanavond om 7:00 is er een dienst in deze kerk met als voorganger dominee Ruben Werri en als organist Maarten Veldman. Vanmorgen ben ik uw voorganger. Mijn naam is dominee Klaas van der Sloot. Ik woon tegenwoordig in Voorthuizen. Ik kom met een predikant, emeritus predikant onder Russen van Nijkerk. Uw organist vanmorgen is Henk Bast. Er is kindernevendienst voor de kinderen van groep 1 tot en met 8. Lantaarndrager vanmorgen is Milo van Triest. En kinderen kunnen straks gebruik maken van de kiestas achter in de kerk. Na de ochtenddienst is de gelegenheid om koffie en thee met elkaar te drinken in de zaal. Tot zover de mededelingen. We wensen elkaar een goede en gezegende dienst toe. We zetten de dienst in verder met het zingen van ons intochts, de intochtspsalm. Psalm 72, de versen 5 en 6. Deze psalm 72, leve de koning in ons midden, geef hem Arabisch goud. Arabisch goud, dat heeft alles te maken met waar het vanmorgen onder andere over gaat. Jezus die aanbeden wordt door de wijzen uit het oosten. Laten we ons nu verenigen in een persoonlijk stilgebed en dat we in die stilte een zegen vragen voor elkaar en voor onszelf. ook vanmorgen in deze dienst. Belijden wij, spreken wij uit, dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En in de naam van die Heere God mag ik u vanmorgen groeten. Genade zij u en vrede van God de Vader die boven ons is en van onze Heer Jezus Christus die naast ons is, in gemeenschap met de Heilige Geest die in ons is. Amen. U mag gaan zitten. En laten we op het begin van deze dienst ons leven neerleggen voor het aangezicht van God. En in antwoord op ons gebed zingen we lied 487. Laten we samen bidden. Heere God, hemelse Vader, op deze eerste zondag na kerst en tegelijk de laatste zondag van dit jaar zijn we hier weer bij elkaar gekomen in uw huis. En we leggen op deze laatste zondagmorgen van dit jaar, we leggen ons leven voor u neer. We hebben de afgelopen week het kerstfeest gevierd. En we vragen u nu in dit gebed of u ons allemaal wilt helpen dat wij ons leven, het leven na kerst, dat we ook de vreugde en de blijdschap van kerst mogen vasthouden. Heer, we bidden u wil ons ook vanmorgen zo aanspreken door uw woord en door uw geest, dat wij als mensen van uw welbehagen, bij licht en bij donker, dat we uw glorie blijven bezingen. Dat we uw vrede blijven behartigen. Want alleen dan blijft ook op uw aarde klinken de naam van uw Zoon. Als een woord dat voor altijd hoop geeft. Heer God, help ons ook op deze morgen, zondag na kerst, om uw eer en glorie te blijven bezingen. Ere zij God in onze dagen. En help ons ook om die toon vast te houden. Ook bij alle verdriet en bij alle duisternis. Bij alle onvolmaaktheid van ons, van zonde en schuld. Ja, alle dagen van ons leven, tot het einde van onze dagen. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. als woord van leven, als leefregel. Lees ik u vanmorgen woorden voor van Paulus uit de brief aan de Romeinen. Woorden die gaan over het leven in het licht. Het licht, je kunt zeggen, het leven vanuit het licht van het kerstfeest. Deze woorden. Wees elkaar niet schuldig behalve de liefde. Want wie de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Want de woorden pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op dat wat van een ander is. Al deze en alle andere geboden, ze worden samengevat in deze ene uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Liefde berokkent de naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde. U kent de huidige tijd. Het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken, want de redding is ons meer nabij dan toen we tot het geloof kwamen. De nacht loopt ten einde, de dag die nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en laten we ons omgorden met de wapens van het licht. Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag. En laten we ons onthouden van bras en van slendpartijen, van ontucht en losbandigheid en van tweespalt en jaloezie. Omkleed u met de Heer Jezus Christus en laat u niet meeslepen door uw aardse natuur met haar begeerten. We moeten dus blijven in het licht van Christus. Daar gaan we nu ook van zingen met een lied uit het oude liedboek. Dat is gezang 168, de versen 1, 2, 5 en 6. En daar zingen we onder andere, begint het: O Jezus Christus, licht ze bij, die leven aan uw licht voorbij. Bij de opening van de schrift. Heer God, Gij hebt uw Zoon Jezus van Nazareth naar ons toegezonden. Als een wonder van menselijkheid en liefde. Als een woord dat vrijmaakt en ruimte schept. En waar Hij komt, daar is het leven niet meer duister en angstwekkend. En Heer, zo bidden we U dat de Geest van Jezus vanmorgen bij ons mag rondgaan, hier in ons midden. En ook in de ruimten van de kindernevendienst. En we bidden U dat de gestalte van Jezus mag oplichten vanuit Uw woord. Om zo vervolgens licht te brengen in ons leven. Heer, wees zo bij ons als we de schrift openen. Raak ons allen aan. Neem ons mee in de beweging van Uw Zoon. De mens van vrede. De mens van Immanuel. God met ons. Heer, zegen ons zo met de nabijheid van Uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. De kinderen mogen nu naar de kindernevendienst gaan. De lantaarndrager is vanmorgen Milo van Triest. En de kiestas die ligt achter in de kerk. De ouderling van dienst zal nu de lantaarn aansteken. Dus Milo, je mag dragen. Nou Milo, je mag voorop. De kinderen mogen volgen en we wensen jullie een hele fijne kinderlevens. Schriftlezing van morgen, Matteüs 2, de versen 1 tot en met 18. Matteüs die schrijft: toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van koning Herodes, kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. En zij vroegen: waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en we zijn gekomen om hem te aanbidden. Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde en heel Jeruzalem met hem. En hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hem te vragen waar de Messias geboren zou worden. In Bethlehem in Judea, zeiden ze tegen hem. Want zo staat het geschreven bij de profeet. En jij, Bethlehem, in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda. Want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden. Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich. Hij wilde precies van hen weten wanneer die ster zichtbaar geworden was. Hij stuurde hen vervolgens naar Bethlehem met de woorden: stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het te aanbidden. Nadat ze de koning hadden aangehoord, gingen ze op weg. En nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor en uit, totdat die stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze de ster zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich in aanbidding voor het kind neer. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het geschenken aan. Goud, wierook en mirre. En omdat ze in een droom de aanwijzing hadden gekregen dat ze niet naar Herodes terug moesten gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land. Nadat ze op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef een droom, in een droom een engel van de Heer die zei: maak je gereed en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. En blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen. En Jozef maakte zich gereed en hij week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte, waar hij bleef tot de dood van Herodes. Zo moest in vervulling gaan waarbij de mond van de profeet door de Heer is gezegd: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad. En afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Bethlehem en wijde omgeving alle jongetjes van 2 jaar en jonger om te brengen. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia: er klinkt een stem in Rama, geween en luid geklaag. Rachel beweent haar kinderen en wil niet worden getroost, want ze zijn er niet meer. Tot zover de lezing voor vanmorgen. In antwoord zingen we u ook uit het oude liedboek, gezang 156, de versen 1, 5, 6 en 7. En we zingen dat op de wijs van Psalm 134. Antwoord op de verkondiging zingen we lied 871, lied 871. mag ik me even voorstellen. Mijn naam is Matthäus. Matthäus. Jullie kennen mij als een van de vier evangelisten. Net nog hebben jullie uit mijn evangelie gelezen. Matthäus, eigenlijk heet ik Levi. En om wat van mezelf te vertellen, van oorsprong ben ik een tollenaar. Een tollenaar uit Capernaum. Hè. Een tollenaar, dat was een belastingontvanger in dienst van de Romeinen. Ja, ik had daar in Capernaum een zeer vooraanstaande positie. En ik verdiende meer dan goed. Meer dan goed. Maar toen op een dag Jezus van Nazareth kwam voorbij. En notabene, hij riep ook mij om een discipel van hem te worden. Ook mij. En het klinkt misschien gek. Maar ik heb geen moment geaarzeld. Geen moment. Direct sloot ik mijn belastingkantoortje. En ik volgde hem. Ik vond het zo bijzonder dat Jezus ook mij als, ja, zo'n gehate tollenaar, want dat was ik, dat hij ook mij riep. Een grote overgang, dat was het wel. Een grote overgang. Weg van de wereld van het grote geld, beland ik in de wereld van het andere, ja, van het echte goud. Ik moest ook wennen aan het gezelschap van de discipelen. Dat waren meest vissers. Niet dat ik mezelf wil verheffen, maar ja, ik was wel een van de weinigen die kon lezen en schrijven. He, schrijven had ik natuurlijk wel geleerd, hè? Als belastinginner hield ik een nauwkeurige boekhouding bij, he, van alles wat er in en uit ging. En met dezelfde pen als waarmee ik vroeger ontelbare betalingen en schulden had geregistreerd, met diezelfde pen schreef ik veel later een evangelie. Ja, dat was wel erg veel later. Erg veel later. En ik had vooraf ook nooit kunnen bedenken dat ik dat ooit nog eens zou doen, een evangelie schrijven. Want begrijp goed, de noodzaak om een evangelie te schrijven, die bestond er eerst helemaal niet. Helemaal niet. Kijk, nadat Jezus was opgestaan uit de dood en naar de hemel was gegaan, en nadat het toen Pinksteren was geworden, ja, toen ontstond kerk, hè? Na Pinksteren eerst in Jeruzalem. En daarna op vele, vele andere plaatsen. Er was een enorme groei. En al die mensen die tot geloof kwamen, hè, die waren vol van het wonder van Pasen. Daar ging het natuurlijk om, dat Jezus was opgestaan. Dat de opgestaande Heer zich aan ons had getoond. Geweldige tijd. En we leven allemaal in de veronderstelling, hè, dat Jezus na zijn hemelvaart ook heel snel zou terugkomen. Dat dachten we. Maar dat was niet zo. Dat was niet zo. Dat hadden we niet goed begrepen. En toen gebeurde het zo'n 30 jaar. Ja, zo'n 30 jaar na Pasen. Hè, wat met Pasen was gebeurd. Zo'n 30 jaar later. Spreken we dus zo rond het jaar 60. Rond het jaar 60. Toen gebeurde dat heel veel mensen die Jezus persoonlijk hadden meegemaakt. Hè? Persoonlijk hadden meegemaakt. Die al zijn wonderen hadden gezien. Die zijn woorden hadden gehoord. Dat al die mensen één voor één begonnen weg te vallen. Hè? 60 jaar was in die tijd al een hele, hele leeftijd. Dus de ooggetuigen, zeg maar. De ooggetuigen vielen weg. Dus ook hun verhalen, hè, wat zij met Jezus hadden meegemaakt. Dus zijn wonderen, zijn daden. Ja, die verhalen, die verstomden. En op dat moment nam ik een belangrijk besluit. Ik moet die verhalen over Jezus opschrijven. Systematisch, goed gestructureerd, want die verhalen, die mogen niet verloren gaan. Gelukkig was ik daar niet de enige. Ook Marcus, Lucas en Johannes, die gingen bezig met dezezelfde enorme klus. Dat moet je wel beseffen, hè. We gingen dus schrijven 30 jaar later, hè. Na 30 jaar gingen we het opschrijven. En moet je je voorstellen dat bij jullie, hè, dat bij jullie de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in 1945 afgelopen, hè, dat die geschiedenis was pas opgeschreven en begon te schrijven in 1975. En dat moet je je voorstellen. Zo ging het. Voor een deel hebben we als evangelisten samengewerkt. We gebruikten dezelfde bronnen, maar we hadden ieder ook onze eigen herinneringen en vooral ook onze eigen interesses. En bijvoorbeeld Lucas. Lucas was een arts. En die interesseerde zich vooral voor de genezingsverhalen van Jezus. Ik heb juist heel veel woorden van Jezus verzameld. Denk bijvoorbeeld aan de bergreden. Heb ik verzameld. Nou, wat daarbij dus ook een rol speelde. Wij moesten ook gegevens proberen te achterhalen van de geboorte van Jezus. Maar dat was inmiddels wel 60 jaar terug, hè. Tijdens het leven van Jezus was er wel eens wat over verteld, hè? Vooral door Maria. Maar nu moesten we 60 jaar later, moesten we dat zelf nagaan. Wat is er toch precies gebeurd? We moesten zorgvuldig alles uitzoeken van 60 jaar geleden. Nou, Marcus en Johannes, die hebben dat niet eens gedaan. Daar zijn ze niet aan begonnen. Zij zijn hun evangelie begonnen op het moment dat Jezus 30 jaar was. Hè, en begon met zijn openbare optreden. Maar Lucas en ik, we zijn er wel mee bezig geweest. En beiden hebben wij opgeschreven wat we gevonden hebben. En wat wij ook belangrijk vonden om aan jullie door te geven. En uiteraard zijn beide verhalen van Lucas en mij, ze zijn wel verschillend geworden. Maar wat wil je, hè, na 60 jaar? He, dat kan toch ook niet anders. Maar de kern was natuurlijk wel gelijk. De kern was gelijk. Jezus geboren in Bethlehem. Stad van David. En natuurlijk het grote wonder. Jezus geboren uit Maria. En uit de geest van God. Nou ja. En verder vertelt Lucas. Die vertelt dan over de herders in het veld. He, Lucas moet je weten. Lucas die wil vooral doorgeven. He, die geboorte van Jezus. Die werd het allereerste bekendgemaakt aan in die dagen geminachte herders. Dat vond Lucas belangrijk. Geminachte herders. Nou, ik wilde vooral doorgeven. De eerste mensen die Jezus hulde kwamen brengen. Dat waren niet zomaar mensen. Dat waren mensen heel ver weg uit het oosten. Dat wilde ik vertellen. Dus begrijp het goed, hè. Lucas en ik, we hadden allebei ons eigen doel met ons evangelie. Je weet het, Lucas die was van oorsprong een heiden. Lucas kwam uit Syrië. En hij schreef daarom ook zijn evangelie, schreef hij als het ware voor de hele wereld. Voor de hele wereld. Hij plaatste de geboorte van Jezus in het licht van de wereldgeschiedenis. Hij noemde de keizer Augustus. Hij noemde Quirinius, de stadhouder van Syrië. Hij schreef voor de wereld. Mijn invalshoek was een beetje anders. Ik ben een Jood. En ik schreef mijn evangelie allereerst voor de Joden. Ik heb geprobeerd om aan de Joden duidelijk te maken, te bewijzen, die geboren Jezus. Hij is de lang verwachte Messias. Hij is de Messias. En daarom ook verwees ik in mijn In mijn evangelie ook voortdurend naar de schriften, hè, naar het Oude Testament. Hè, want zo probeerde ik aan te tonen wat hier met Jezus gebeurt. Dat is een vervulling van deze tekst in de schriften en van deze tekst en van deze tekst. Hè, ik zei als het ware tegen de Joden, lees het zelf maar na, dan kom je erachter. En niet alleen in het citeren van teksten verwees ik naar het Oude Testament. Dat Oude Testament zit helemaal verweven in mijn hele evangelie. Dat heb ik geprobeerd. Neem bijvoorbeeld dat verhaal van die mannen uit het oosten. Geen wijzen trouwens, hè? Geen wijzen, nee. Ik heb bewust geschreven in het Grieks magioi. Magiërs, dat waren het. Magiërs. Sterrenwichelaars. Geen wijzen dus. Ja, ze lieten zich wijzen. Door een ster. Een ster die verscheen aan de hemel. En dat vond ik zo bijzonder. Hè? Want daarin in die ster, zag ik een duidelijke lijn naar het Oude Testament. Want in het boek Numeri, daar is ook sprake van een magiër. Precies zo'nzelfde magiër. Een tovenaar, ook uit het oosten. Ene Biliam. En deze Biliam die profeteerde heel lang geleden. Deze woorden over de toekomst. Een ster gaat op in Jacob. En Jacob, dat is Israël. Die lijn, hè. Van het Oude Testament naar Jezus. Dat is toch geen toeval? Dat wil ik doorgeven. En ook het feit dat die magiërs helemaal uit het oosten kwamen. Hè? Geen toeval. Jullie weten allemaal ook de stamvader van Israël. Hè? Abraham. Abraham kwam oorspronkelijk uit het oosten. Datzelfde oosten. Uit Ur. Abraham was een oosterling. Jullie weten ook, Abraham had kinderen. Ja, Abraham had kinderen, Isaac, natuurlijk, Ismaël, weet u niet. Maar is toch niet alles? Is toch niet alles? Nadat Sara is gestorven, trouwt Abraham opnieuw. Met een vrouw genaamd Ketura. Lees maar na, Ketura. En deze vrouw Ketura krijgt nog eens 6 zonen en een rij kleinzonen bij Abraham. En wat gebeurt er dan? Vlak voor zijn dood. Dan stuurt Abraham, die stuurt deze zonen terug naar het oosten. Terug naar het oosten, naar het land waar Abraham zelf ooit vandaan kwam. En zo staat er erbij, en Abraham geeft hen geschenken mee. He, dus deze zonen van Ketura, ze moesten naar het oosten om plaats te maken voor hun halfbroer Isaac. Want alleen Isaac was Abrahams zoon van de belofte. He, Isaac stond centraal. Maar, dat is het mooie, als het ware, eens komen ze terug. Het heeft lang geduurd, dat wel. Maar nu doen ze weer mee. Als eerste zelf. Ze komen terug uit het oosten. Opnieuw vanwege een kind van de belofte. Ja, ze komen terug om het grote kind van de belofte te aanbidden. En ze komen terug met geschenken. Zoals ze ook weggezonden zijn door Abraham. En ze geven aan de nakomelingen van Isaac, geven ze het goede voorbeeld. Die geboren Messias, die moet je aanbidden. Is dat niet mooi? Is dat niet mooi? Ik moet je wel vertellen. Er is één ding in het geboorteverhaal van Jezus. En dat heb ik met pijn in mijn hart heb ik opgeschreven. En dat is wat er gebeurde in Bethlehem. En na Jezus' geboorte. U weet wat ik bedoel. Die gruwelijke kindermoord. Die kindermoord. Helaas ook een echo. Een echo vanuit het Oude Testament. En wat net zoals eens de farao in Egypte alle Hebreeuwse jongetjes ombracht. Zo vermoord koning Herodes alle jongetjes in Bethlehem tussen de 0 en de 2 jaar. Onvoorstelbaar toch, hè? Onvoorstelbaar. Wat een leed, wat een immens verdriet. Hè? Ontroostbare moeders. En helaas zag ik daar ook een profetie uit het Oude Testament in vervulling gaan. Over moeder Rachel, die huilt om haar dode kinderen. Maar ik had er wel ontzettend veel moeite mee. Bij alle andere profetieën die vervuld werden, schreef ik altijd: dit is geschied opdat vervuld werd. Opdat vervuld werd, dat schreef ik. Dat heb ik hier niet geschreven. Let maar op, dat heb ik hier niet geschreven. Geen opdat. Dit was een vervulling tegen wil en dank. Maar wat je er wel van kan leren, die geboorte van Jezus, die staat niet los van de gebrokenheid van het leven. De gebrokenheid van het leven. En natuurlijk zing je met kerst en zing je heel blij over de geboorte van het kind in de kribbe. Je zingt over de redder der wereld. Maar vergeet niet, hè. Jezus werd wel geboren in een gebroken wereld vol verdriet en vol leed. En die gebroken wereld, die is er nog steeds. Er zullen ook onder jullie zijn die dit jaar het kerstfeest hebben gevierd met pijn en verdriet in hun hart. En die pijn, hè, dat verdriet, het hoort ook bij het kerstfeest. Het is er onlosmakelijk mee verbonden. Het is zelfs zo. Jezus, hè, hij is naar deze wereld gekomen. Juist allereerst voor al deze mensen met pijn en verdriet. Hij is niet gekomen voor de gezelligheid. Nee, voor de mensen met pijn en verdriet is het allereerst ooit kerstfeest geworden. Voor hen allereerst. Voor hen zijn ook die bekende woorden van Jezus bedoelt, die ik ook in mijn evangelie heb opgetekend. U kent die woorden tot mij wel. Komt allen tot mij, jullie die vermoeid en belast zijn. Ik zal jullie rust geven. Voor hen is het allereerst kerstfeest geworden. Weet je wat voor mij wel een troost was, hè? Toen ik dit moest opschrijven van die kindermoord. Wat voor mij een troost was. Ik heb dit geschreven vanuit Pasen. Vanuit Pasen. Jezus die de dood heeft overwonnen. Kijk, besef wel, hè. Sowieso heb ik natuurlijk, net als Marcus, Lucas en Johannes, ik heb mijn hele evangelie geschreven achteraf. Achteraf. Vanuit Pasen. Kijk, als het nooit Pasen was geworden, als Jezus de dood niet had overwonnen, dan waren die volgelingen van Jezus nooit meer bij elkaar gekomen. Dan was er daarna nooit een kerk ontstaan. Dan had ik mijn evangelie nooit geschreven. Dan hadden jullie hier vanmorgen nooit gezeten. Ik heb geschreven vanuit Pasen. Ik heb geschreven, zeg maar, vanuit de goede afloop. En zo heb ik ook geschreven over die kindermoord. En dan weet ik wel, het blijft verschrikkelijk. Maar ook, weet ik, ook voor die kinderen van Bethlehem heeft de dood niet het laatste woord. Jezus, hij is gestorven en opgestaan ook voor hen. Kijk, in Bethlehem was het helaas. Allen stierven voorheen. Maar gelukkig op Pasen werd het. Eén stierf en stond op voor allen. He, begrijp je? Mijn troost is, die kinderen, ze leven bij Jezus. Die kinderen van Bethlehem. En ik denk dan aan een lied van vroeger, van jullie, dat kennen jullie nog wel. Daarboven juicht een grote schaar van kinderen voor Gods troon. Kennen jullie nog wel, hè? Weet je, ik heb in mijn evangelie ook, op een gegeven moment heb ik ook geschreven over Jezus. Die op een zekere dag, heel ja, mooi verhaal, maar ook spannend verhaal. Jezus die de tempel reinigde. Kent u dat verhaal? Jezus die de tempel reinigde. Jullie kennen het vast. En dan weet je, na die tempelreiniging werd Jezus toegezongen door kinderen. Hij werd toegezongen door kinderen. Hosanna, de zoon van David, dat zongen ze. Weet je, ik ben de enige evangelist die dat vertelt over die zingende kinderen. En dat is niet zonder reden. Ik vond het heel belangrijk om dat vast te leggen. Die zingende kinderen. En de schriftgeleerden toen, die waren natuurlijk boos, hè, op die zingende kinderen. En wat zei Jezus toen, toen zei hij deze woorden, hij citeerde Psalm 8, uit de mond van kinderen hebt gij lof bereid. Dat vond ik zo geweldig, dat Jezus dat toen zei. Dus he, juist uit de mond van kinderen wordt Jezus lof toegezongen. Toen Jezus die uitspraak deed, toen dacht ik direct bij die woorden aan die kinderen van Bethlehem. Zij staan daar boven bij die troon. Zij staan vooraan. Om Jezus lof te zingen. En zou dat ook niet gelden voor alle te vroeg gestorven kinderen. Amen. In verband met een bericht van overlijden vraag ik u zo mogelijk te gaan staan. Op dinsdag 26 december, tweede kerstdag, overleed onze geliefde broeder Aart van Twillert. Aart woonde de laatste jaren van zijn leven in verzorgingshuis De Haven, waar hij met liefde werd verzorgd. Hij was 50 jaar getrouwd met Roelie van Twillert van Twillert. En hij kreeg samen met haar 3 kinderen. Na het overlijden van Roelie kreeg Aart een liefdevolle relatie met Riek Dekkers. Zij beleefden nog mooie jaren samen. En zij stond Aart bij toen Aart meer gezondheidsklachten kreeg. Op zaterdag 30 december, gisteren dus, hebben we afscheid van hem genomen in een dankdienst die gehouden is in de Zuiderkerk. En na deze dienst hebben we het lichaam van Aart begraven in het geloof dat wij elkaar terug zullen zien wanneer wij voor God verschijnen of op de jongste dag. Aart van Twillert werd 92 jaar. Laten we hem gedenken in een moment van stilte. Jezus zegt: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, die zal leven, ook al is hij gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, die zal in eeuwigheid niet sterven. Zingen we nu ter nagedachtenis aan Aart van Twillert, nog staande met elkaar het lied Veilig in Jezus armen. Samen danken en bidden. Heere God, hemelse Vader, we danken u voor deze dienst zo vlak na kerstfeest. Dat we hier weer mochten samenkomen. En Heer, dank ook op deze morgen voor het woord dat tot ons kwam. Vanmorgen uit de mond van de evangelist Matthäus. Heer, we zijn dankbaar dat er mensen zijn geweest die onder de inspiratie van uw geest het leven van Jezus hebben te boek gesteld. Hoe zouden we anders hebben geweten van zijn leven, van zijn geboorte, maar ook van zijn sterven voor ons? Heer, we zijn er vanmorgen weer bij bepaald dat het kerstfeest een plek heeft midden in de gebrokenheid, midden in de keiharde werkelijkheid van ons leven. Zo was dat toen in de dagen van de geboorte van Jezus. En zo is dat nu nog steeds. Toen is er veel gehuild naar de geboorte van Jezus. En die tranen, ze zijn er nog steeds. Heer, zo bidden we vanmorgen voor allen die ook direct na kerst weer te maken hebben gekregen met die keiharde werkelijkheid van dit leven. Een werkelijkheid van verdriet, een werkelijkheid van gemis, van ziekte, van pijn, van moeite en van zorgen. Heer, zo bidden we u vanmorgen voor de nabestaanden van broeder Aart van Twillert. We danken u voor zijn leven, voor al het goede dat daarin is geweest. Dat hij de leeftijd mocht bereiken van 92 jaar. Dank voor alles wat u in hem hebt geschonken. We bidden u voor de nabestaanden, voor de kinderen, voor Riek, voor allen die hem gaan missen. Wees bij hen in hun verdriet en hun gemis. En open voor hen een weg om verder te kunnen gaan. Heer, zo bidden we voor allen onder ons die een gevoelig verdriet met zich meedragen. We bidden voor al onze zieken. Zij ook die verblijven in het ziekenhuis, in een verpleegsituatie. Heer, wees dicht bij hen. En naar aanleiding van de geschiedenis van deze morgen bidden we in het bijzonder ook voor alle moeders en vaders wereldwijd die huilen om hun kinderen omdat zij er niet meer zijn. En we bidden vanmorgen ook voor mensen die slachtoffer zijn van een despoot als eens die Herodes. Slachtoffer van een gewelddadig regime. En we bidden ook naar aanleiding van de geschiedenis van morgen, bidden we u voor mensen die net als eens Jozef en Maria op de vlucht moesten naar een buitenland. Omdat hun leven met de dood werd bedreigd. Heer, geef dan dat er altijd weer mensen zijn, als mensen zo op de vlucht moeten om hun leven te redden, dat er dan mensen zijn bij wie ze op hun vlucht terecht kunnen. Heer, we danken u ook te mogen weten dat we bij alle moeite van het leven door het licht van kerstfeest heen het licht van Pasen mogen zien schijnen. Het licht van Jezus' overwinning op de dood. Op de paasmorgen heeft die overwinning plaatsgevonden. Het licht van uw komende koninkrijk dat gloort. Heer, het is ook in het schijnsel van dat licht dat we verder mogen gaan met ons leven. Ja, Heer, van dat licht willen we ook zo meteen met elkaar deze dienst afsluiten. Uit volle borst, daar is uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan. En van dat licht mogen we ook zingen, het komt de schaduwen beschijnen, ook de zwarte schaduw van de dood. En de nacht van de zonde zal verdwijnen. Ja, genade spreidt haar morgenrood. Heere God, we bidden u, houd ons als gemeente op weg naar uw grote toekomst. Houd ons staande in dat licht. Houd ons staande in dat geloof. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. U krijgt nu gelegenheid uw gaven te geven voor de collecten. Dat kan thuis ook via de Gift-app of de Kerken-app. Aansluitend zingen we dan ons slotlied. Het ook uit het oude liedboek, gezang 26, de versen 1 en 3. He, daar is uit 's werelds duistere wolken. De kinderen, ik denk dat die nu terugkomen uit de nevendienst. En ook de allerkleinsten mogen nu uit de crèche worden opgehaald. Gaat u allen heen in vrede, niet zomaar, maar draag met u mee de zegen van onze drie enige God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Thank you.